premier corner pour l'équipe de France.
Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Mais que de Zidane,
Zidane. Vamos, Bate. Vamos, Argentina. Bate tutta.
It's a great run by Michael Owen, and he might finish it off. Oh, it's a wonderful goal!
Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp.
Je déclare ouverte la 16e Coupe du Monde de football en France.
Het is begin juni. Het is lekker weer in Nederland. We zitten 6 juni 2023 en we gaan vandaag weer de tijdmachine in. En met inmiddels een bekende vanuit deze reeks over het WK 1998. We hebben eerder met de gast van vanavond gesproken, Juriaan van Wessem. Juriaan, goedenavond.
Ja, goedenavond.
Ja, het was een mooie sessie of een mooie aflevering over Frankrijk. Ik zag glinsterende oogjes, mooie anekdotes en dat we inderdaad weer mooi teruggingen naar die zomer van 25 jaar geleden. Ik merk dat eigenlijk bij iedereen waar ik nu wat mee heb opgenomen is dat het toch wel iets met mensen doet. Het is toch een bepaald WK geweest wat toch een bepaalde indruk heeft achtergelaten. Dat herken je wel, toch?
Ja, nee, en nu ik er ook dankzij jullie een beetje doorin ben geduwd. Er komt zoveel boven. En dat is op zich wel leuk. Het is natuurlijk, het is zoals ik de vorige keer heb uitgelegd, ook wel een bijzonder WK voor mezelf geweest. Omdat je het eigenlijk vanuit het centrum mee hebt gemogen maken.
Ja.
En er zijn weinig toernooien waar dat het geval was. Natuurlijk het EK 88 blijft ook een onvergetelijk toernooi. En ik heb ook nog wel andere WK's meegemaakt, maar het WK 98 was in dat opzicht wel speciaal. Omdat ik natuurlijk vanuit Parijs kon werken, dus het hart. En ik heb het opgebouwd zien worden, ik heb het ook afgebroken zien worden.
Ja.
Je hebt de gevolgen ervan meegemaakt. En uiteindelijk, en dat was het denk ik ook wel. Het was natuurlijk gewoon een hele bijzondere zomer. Het was ook nog mooi weer. Dat is ook wel, vind ik, bij een WK wel belangrijk. We hebben natuurlijk dierbare herinneringen in Nederland aan het WK 74. Maar buiten Nederland heeft iedereen het altijd over. Ja, het was altijd bewolkt. Het was niet mooi. Het was eigenlijk ook niet eens zo'n mooi voetbal op Oranje na. Mm-hmm. Maar het waren landen als Polen, Oost-Duitsland, West-Duitsland, Zweden. Er zat helemaal geen Latijns-Amerikaanse schwung in dat toernooi.
Nee.
Dus, en we hebben natuurlijk met 78 heb je natuurlijk een prachtig toernooi, maar heel in verwegistan gehad. 82 is voor mij een heel dierbaar toernooi. Het zal straks ook wel ter sprake komen, omdat natuurlijk veel aan Italië wordt gereflecteerd aan dat toernooi. Maar wat natuurlijk ook een bijzonder toernooi was, en dat is erna gekomen, is natuurlijk Duitsland 2006. En ik denk dat een jongere generatie daar weer heel veel mee heeft. Ja. Was ook een mooie zomer. Ook veel mooie ploegen. En dan heb je de sterren waar je aan kan laven. En het leuke aan 98 daarbij was natuurlijk voor Oranje, dat ze het misschien wel het beste WK-team na 74 was voor Nederland op een eindtoernooi.
Ja.
En dat maakte dat toernooi zo bijzonder. En dan komen we vanzelf natuurlijk bij het land
waar we
het vanavond over gaan hebben.
Ja, want waarvoor we het hier over Frankrijk hebben gehad, hè, voor de luisteraars die toevallig in deze reeks de eerste podcast gaan luisteren. We hebben het met Juriaan eerst gehad over het gastland en uiteindelijk ook de wereldkampioen Frankrijk. In deze aflevering gaan we het over een van de tegenstanders hebben van dat land. Niet geheel toevallig, maar dat is Italië. Even voor de context, Juriaan, jij hebt echt iets met het land en met het voetballand Italië, toch?
Ja, dat. Ik ben als kind al een paar keer in Italië op vakantie geweest. En wat doet een kind? Die kijkt natuurlijk naar kiosken waar vlaggetjes hangen. Je had toen in die tijd had je van die balletjes waarmee je over het strand kon rollen. En in die balletjes waren Italiaanse topspelers verstopt. Dus daar leerde je eigenlijk de namen van de spelers leerde je kennen. Maar Italië was wel, en dat moet ik eerlijk zeggen, tot 82 een land dat best wel ver weg is dan was. We wisten te weinig van het Italiaanse voetbal. Daarbij had Italië zijn top in de jaren 60 wel meegemaakt. Natuurlijk met Inter en met Milan. Mm-hmm. Maar daarna was het ook wel diep weggezakt. En eigenlijk kwam je ze pas tegen op een eindtoernooi. En dat was dus in 78 in positieve zin. Was een goed toernooi. En in 82 natuurlijk, onverwacht, na een wat magere eerste ronde, pakten ze het toernooi. En dat heeft mij enorm getriggerd. Ik had de ideale leeftijd van 21 op dat WK. Volgend dus alles. Was van tevoren had ik 2-3 ploegen waar ik enorm veel aandacht voor had. En die drie ploegen die komen in één groep terecht. En dat is natuurlijk dan opeens ook het mooiste toernooi. De mooiste groepstoernooi wat ik me kan herinneren. Dat is namelijk met Argentinië, Brazilië. Argentinië natuurlijk met Maradona, Brazilië. En Italië. En vlak daarna, mede ook, denk ik, geënthousiasmeerd door dat succes, ben ik ook in Italië gaan studeren. Okay. Het lag iets los van elkaar, want ik ben wel gewoon Italiaanse geschiedenis gaan studeren. Maar het kwam er wel uit. En toen ontdekte ik iets wat best wel bijzonder was. Wat voor mijn carrière wel heel niet onbelangrijk was. Was dat men in Nederland eigenlijk te weinig wist van het Italiaanse voetbal. Op dat moment was het echt 5 regels in het wekelijks overzicht in de Volkskrant over de Serie A. Het was een redelijk onbekende competitie. En ik ging verhalen schrijven over het Italiaanse voetbal, omdat dat toen net opkwam.
Yeah.
En er waren een paar, was er één opdrachtgever, Elf, het voetbalmaandblad toen, met de hoofdredacteur Henry van der Steen. En die vond het wel leuk dat daar een student zat die daarover kon schrijven en er ook goed over kon schrijven. En ik vond het wel leuk om met andere alternatieve verhalen over Italië te komen en waarom dat voetbal best wel populair was. En niet alleen maar Catenaccio was, maar ook volle tribunes, enthousiasme. Iets heel anders dan wij op dat moment in Nederland beleefden.
Yeah.
En via die artikelen ben ik eigenlijk doorgebroken en heb ik een voor dagbladen mogen schrijven. En eigenlijk ben ik zo de journalistiek ingerold. Dus dat betekent dat de basis van mijn maatschappelijke loopbaan is eigenlijk gelegd in Italië.
Ja, en waar we tegenwoordig spreken over dat, er wordt nog wel eens over gediscussieerd wellicht. Maar dat de Premier League nu eigenlijk de mooiste en sterkste competitie is. Dus, was natuurlijk zeker in de jaren 90 en ook eind jaren 80 overigens wel. Maar ik heb vooral de jaren 90 nog wel goed meegemaakt. Maar was de Serie A natuurlijk heel groot. Alle sterren die je maar kon verzinnen, die hebben wel toentertijd in Italië gespeeld.
Ja, en dat, en zeker, en dat zegt ook wel iets over de kracht van die competitie. En wat er natuurlijk niet onbelangrijk was, vergeleken met nu, is dat je maximaal maar 3-4 buitenlanders mocht opstellen als ploeg. Ja. Dus er speelden ook heel veel Italianen mee. De Italianen waren zelf ook best goed. En waren typische, dat zeggen we nog altijd, toernooiploegen. Die konden echt in een toernooi groeien. En wat je dan in de jaren 90 ziet, is dat ze hun eigen WK hebben georganiseerd in 1990. Daar gaan ze er een beetje ongelukkig uit in de halve finale. In natuurlijk een hele bizarre halve finale, waar ik commentator ben geweest voor Eurosport. Dus die wedstrijd die zit best wel diep bij me.
Ja.
Italië-Argentinië. En ik weet nog wel dat ik met David Dent na afloop dat we elkaar aankeken. En denk, wat hebben we nu meegemaakt? En David Dent is natuurlijk ook een echte Italofiel op dat gebied zeker. En dat we de taxi instapten van het Sao Paulo naar het hotel in Napels. En dat we het fantastisch vonden om in Napels te zijn. Ook omdat toen nog de versieringen waren van de tweede Scudetto. Maar dat we ook zoiets hadden, nou is het WK voorbij. Nu willen we eigenlijk zo snel mogelijk naar huis. Maar dat kon niet, want we moesten natuurlijk tot nog een week in dat toernooi blijven.
Ja, dus, ja.
Maar dat heb ik dus wel heel bewust meegemaakt, dat we dat WK. En ook eigenlijk vanuit het hart meegemaakt in het gastland. En dat gastland was dus toen het land waar ik ook de correspondent van was. Dus dat was natuurlijk toch best wel bijzonder. En nadat de WK ben ik, zoals ik de vorige keer uitlegde, ben ik naar Frankrijk verhuisd. Omdat Eurosport verhuisde naar Parijs. En werd opeens een heel ander soort zender. Maar goed, Italië heeft natuurlijk in 94 was het nog altijd by far de beste competitie. Het was ook niet eens raar dat Bergkamp en Jonk naar Italië gingen.
Nee.
Winter ging natuurlijk naar Italië. Dus de ploeg Ajax dat de UEFA Cup had gewonnen door 2 outsiders. Maar wel Genoa en Torino uit Italië die toch ook omhoog waren gevallen. Maar uiteindelijk als een Italiaanse middenmotor opeens Europees voetbal haalt, haalden ze meestal wel de finale. Mm-hmm. Om één ding aan te geven, dat vond ik een van de mijn meest dierbare statistieken. Dat je tussen 1988 en 1995 15 verschillende clubs in de kwartfinale van een Europees toernooi hebt gehad. En je hebt er maar 18 in de competitie.
Ja. Bizar.
Dus ja. Nou, zo sterk was dat. Ik bedoel, als je dat heeft de Premier League op dit moment nog altijd niet bereikt.
Nee.
Al geef ik wel toe, we zijn natuurlijk aan de vooravond van de finale met West Ham en Fiorentina. West Ham is nou zo'n voorbeeld van degradatiekandidaat in Engeland kan gewoon een Europese finale halen.
Ja, klopt. Ja, goed. En wat natuurlijk ook vaak gezegd wordt, is topscorers in de Serie A die tijd. Dan mocht je al blij zijn als je 20 goals haalde. En vergelijk het nu even. Het is een beetje appels met peren natuurlijk. Maar zet het tegenover Haaland bijvoorbeeld. En er zitten ook geen koekenbakkers natuurlijk in de verdedigingen op de Premier League. Maar dat was toen echt wel. Het was heel erg knap als je bijvoorbeeld topscorer werd, hè, in die jaren.
Ja. Ja. Ja, zeker in de jaren van Basten bijvoorbeeld waren het maar 30 wedstrijden.
Ja.
Waren nog 16 ploegen in de Serie A. Dat is op een gegeven moment is dat denk ik ergens in die tijd 18 geworden. Maar goed, inderdaad, als je 22 goals maakte was dat veel. En Van Basten is geloof ik met 22 goals topscorer geworden.
Ja, bizar.
En die maakte er wel. En die maakte in het seizoen dat hij nooit heeft afgemaakt eigenlijk. Omdat hij dus in december geblesseerd uitviel. Maakte hij in een maand tijd 2 keer 4 goals. Dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Die was echt, dat vergeten we bijna. Die was echt heel, heel goed. Ja. Marco van Basten.
Ja, ja. Hij kon meer dan alleen een dopje van een Bavaria Malt in San Siro de afzetten.
Precies, ja.
En jij noemde net al 1990 half finale. 94 inderdaad nog steeds topcompetitie. Maar ook een topprestatie op het WK. Na penalties verloren van Brazilië. Dan heb je 96. En uiteindelijk, hoe zat Italië eigenlijk op de kaart? Want ik wil straks nog even over de kwalificatie hebben. Want ik zat naar die pool te kijken en de tegenstanders. Dat vond ik wel een heel mooi verhaal. En ik zat vanmiddag met Mario van der Ende ook over het WK 98 te spreken. En hij had het ook nog over een van die twee wedstrijden van een van de tegenstanders. Maar hoe stond Italië ervoor tussen 94 en 98 qua nationaal elftal?
Nou, wat cruciaal was in dat Italië was, dat de bondscoach was Arrigo Sacchi. En Arrigo Sacchi had het in 90 was Vicini de bondscoach. Even voor iedereen in herinnering halen. Het was eigenlijk een soort secondant van Beazot geweest, de held van 82. Hij nam het over. Hij was gekomen van Jong Italië. En nam een generatie spelers mee die we nu eigenlijk samenvatten als de generatie met de Vialli Mancini, Bergomi, Zenga in het doel. En die ploeg van Jong Italië, die heeft hij eigenlijk voor, ik denk 8/11, Donadoni was ook zo'n speler uit die ploeg, heeft hij overgeheveld naar de nationale ploeg. En met die ploeg heeft hij eigenlijk gewerkt naar het WK 90. En daarna, na die teleurstelling, dat hem best wel werd aangerekend. Dat is een beetje te vergelijken natuurlijk met Rijkaard, die na het EK, denk ik ook niet voor niets, besloot om maar te kappen. Dat deed Vicini niet. Die vond ook dat er te weinig waardering was voor het feit dat de ploeg eigenlijk best wel, ze waren derde geworden, maar ze hadden geen wedstrijd verloren. Ze hadden 6 wedstrijden gewonnen en 1 gelijk gespeeld, maar die gelijke wedstrijd wordt natuurlijk met penalties verloren. Dus hij vond zich niet gewaardeerd genoeg. En wat er niet onbelangrijk is, is dat toen al de media in Italië in handen waren gekomen, onder andere van Berlusconi. En dat er dus een campagne werd gevoerd om Arrigo Sacchi bondscoach te maken. En die Arrigo Sacchi, dat was best wel een speciale man natuurlijk, maar die was heel gedreven. Maar werd in Italië eigenlijk als een niet als een tovenaar, maar wel als een man die het voetbal een hele nieuwe dimensie in Italië gaf. Daar heeft Van Basten in zijn autobiografie eigenlijk de haard mee aangestoken van dat is onzin. Hij was eigenlijk iets minder Catenaccio, maar hij had niks met Cruyff. Hij speelde gewoon 4-4-2.
Ja.
Maar in Italië werd dat toch wel als revolutionair gezien. En met die media en ook met de bondsvoorzitter Matarese en natuurlijk met Berlusconi zelf werd eigenlijk gedwongen dat er een bepaalde manier van spelen werd geïntroduceerd. En dat was Arrigo Sacchi. En die Arrigo Sacchi die duwt het Italiaanse voetbal in een keurslijf. En dat gaat dus goed in 94. Hoewel eigenlijk iedereen vindt, het was eigenlijk niet om aan te gluren, de ploeg. Okay. Ook Italianen.
Okay.
Maar opeens groeiden ze wel in het toernooi. Ik weet niet of je dat, we denken het niet dat je daar even naar hebt teruggekeken. Maar ze verliezen de eerste wedstrijd, dat is bekend, van Ierland.
Ja.
En gaan uiteindelijk met 4-4 door. Met een gelijkspel tegen Mexico. En een overwinning op denk ik Zwitserland of Noorwegen. Nou, dat ben ik even. Ik denk Noorwegen, ja. En dat was een wedstrijd waarin zij met 10 man speelden. Maar goed, dan komen ze in de knock-out fase. En daar schakelen ze Nigeria door een wonder uit met het doelpunt van Bardjo. Aan het einde van de blessuretijd, als ze weer met een man minder spelen. Door die rode kaart van Zola, die we ook in het Franse verhaal hebben benoemd.
Ja.
En dan komt de kwartfinale. En dan vinden ze het. Dan winnen ze opeens van Spanje met 2-1. Dan winnen ze van het omhooggevallen Bulgarije met 2-1. En dat is eigenlijk aan de hand van Bardjo. Mm-hmm. Die in die wedstrijd tegen Bulgarije geblesseerd raakte. En dan misschien wel de saaiste WK-finale ooit. Ondanks de twee landen, Brazilië, Italië. Ja. Echt een 0-0 in de hitte van Pasadena. En met penalties. En dat was eigenlijk het scenario waar de Italianen op gokten. Want Pagliuca, die zou die penalty-serie wel winnen. Maar dan stopt Pagliuca 2 strafschoppen. Maar 3 Italianen weten niet te scoren. Ja. Nou, we weten allemaal, Baresi neemt de eerste, die door een wonder weer in het toernooi was gekomen. Nadat hij een meniscusoperatie had ondergaan of een kijkoperatie had ondergaan. En eigenlijk na 3 weken weer terugkwam. Dat is ook typisch Italiaans.
Ja,
hè?
Ja, ja.
Dat je toch terugkomt in het toernooi. Zo medisch waren zij wel, sportmedisch waren zij wel. Maar die mist die strafschop. En dan weten we ook dat Bardjo die strafschop mist. Wat we niet weten, is dat een van de leukere voetballers in die ploeg, Massaro, mist ook een strafschop.
Oh ja.
Pagliuca stopt er 2.
Ja.
En dus wint Brazilië met 3-2 deze penalty-serie en wordt wereldkampioen.
Ja.
En dat was eigenlijk de Brazilianen ook wel gegund, want die hadden daar dus sinds 1970 op gewacht.
Ja.
En ik weet ook dat er meer, ook in Italië was er best wel waardering voor het feit dat, dat Brazilië dat won. En toen was het eigenlijk een beetje zo van, ja, moeten we verder? Ja, we moesten verder met Sacchi. En dan komen we natuurlijk op weg naar 98. Mm-hmm. En dan is eigenlijk 96 gaat het, ja. Weet je wat het met Italië is? Het is soms groepsrondes en eerste ronde op een eindtoernooi. Het is soms te plichtmatig. Dat zullen we straks ook wel zien wat er in 98 gebeurt. Maar het komt niet los. Het is niet swingend. Er zit geen 9-0 tussen. Of er zit geen 5-0 overwinning tussen. En onder Sacchi was het ook allemaal maar moeizaam. Ik geloof dat ze moesten naar Litouwen. Ze moesten naar Oekraïne. Ze wonnen alles wel. En ze plaatsten zich ook. Maar ze verloren de wedstrijd die ze niet hadden mogen verliezen eigenlijk. Van Kroatië thuis. Maar ze gaan uiteindelijk als tweede door naar het EK. En op dat EK spelen ze een geweldige wedstrijd tegen Rusland aan het begin van het toernooi met Kashiragi in de hoofdrol. Mm-hmm. En dan doet Sacchi iets wat eigenlijk niet mag. Die doet in de tweede wedstrijd stuurt hij zijn reserves in de ploeg. Dus hij speelt met een soort B-team tegen de Tsjechen. Ervan uitgaande dat ze die toch wel winnen. Ja. En dat ze eigenlijk geplaatst zijn. En daar verliezen ze van een waanzinnig Tsjechië dat later de finale zou halen. En de derde wedstrijd spelen ze tegen Duitsland. En eigenlijk zijn ze zo sterk dat ze die ook dik moeten winnen. Maar daar mist Zola een strafschop. En ze zijn nou thuis na de eerste ronde. En dan komt dat die golfbeweging van de media. Van het was ontzettend stom dat we dit aan handen hebben gegeven van deze toch wel een beetje dictator Sacchi. En iedereen had het wel een beetje gehad met die Sacchi.
Ja.
Want ondertussen had Capello bij Milan bewezen dat je ook op een andere manier met die jongens ook vrolijk goed voetbal kon spelen. En een Europacup kon winnen. Die Sacchi was overspannen. De spelers gingen niet meer met plezier. Sacchi had daarbij ervoor gezorgd dat een paar goede leuke spelers zoals Vialli, Mancini geen zin meer hadden in de nationale ploeg. Die waren ook op die toernooien niet aanwezig. En Sacchi kreeg ook met mensen ruzie. Dus die had Bardjo niet meegenomen naar dat EK. Ook heel bijzonder.
Ja, ja.
En dan verliezen ze een wedstrijd. Dus best wel grappig. Bosnië bestaat eigenlijk nog niet. Maar Joegoslavië is uiteengevallen. En Bosnië speelt zijn eerste proefwedstrijd als nationale ploeg. Tegen de vice wereldkampioen Italië. En die wedstrijd wordt gespeeld op een veld zonder lichtmasten in Sarajevo. En die wedstrijd verliest Italië tot grote schande. En ik weet dat nog, want ik stond op de bij de stationsrestauratie in Venetië.
Ja.
En keek zo, hè? Het was een wedstrijd waar je gewoon met 5-6-0 moet winnen. Maar ja, ze verliezen die wedstrijd. Ja. En toen was het zo dat de conservatieve hoek van de Italiaanse journalistiek, de oude knarren, die bij La Repubblica, bij de Gazzetta, die zei, ja, nou moet het afgelopen zijn. Nu moeten we gewoon een nieuwe bondscoach hebben en we moeten weer een leuke nationale ploeg krijgen met spelers die voor de nationale ploeg willen spelen.
Ja.
En niet dat een beetje, dat hardwerkende Milan spelers zoals Baresi en Maldini en zo. Ze zijn wel goed, maar we willen ook weer andere jongens aan het werk zien. En niet dat groepje dat ja en amen zegt tegen Sacchi. Nou, en dan gebeurt er iets duidelijks. Hij wordt ontslagen, Sacchi. En niet veel later wordt de bondscoach aangetrokken. En dat is Cesare Maldini. En die Maldini, die heeft met jong Italië EK's gewonnen op de ouderwetse stijl. Dus gewoon Catenaccio uit, thuis 1-0 winnen. Ja. Maar wat ze in Italië zeiden, dat vond ik toen heel typisch. Die heb ik altijd wel onthouden, die uitspraak. Het wordt weer tijd dat we gewoon weer salami in plaats van de cuisine magre. Dat we gewoon weer aan de salami gaan en met een goed glas wijn. Zo moet het voetbal weer worden. Ja. En als we die oude salami weer uit de kast halen, dan wordt het voetbal ook weer leuker. En wat gebeurt er? De eerste wedstrijd is Engeland-Italië. Want dus wat jij nog niet wilde zeggen, maar Engeland en Italië zaten in een 1 WK-groep.
Ja, ja.
En volgens mij, maar dat moet je me corrigeren, maar volgens mij met 4 ploegen of met 5 ploegen.
5.
Maar de bovenste 2, dan moet de eerste die speelt, die wint de groep en gaat rechtstreeks.
Ja.
En de tweede moet een barrage spelen, wat best wel link is.
Ja, klopt.
En eigenlijk wint Italië de wedstrijd die het moet winnen op Wembley.
Ja.
En dat is een doelpunt van Zola, die toen bij Chelsea net was gaan spelen.
Ja.
En het was eigenlijk ouderwets. Goed verdedigen, 1 goal, winnen en Maldini was de held. Hij had het gewoon gedaan. Nou, Engeland en Italië maken dan geen fouten meer tot september. En dan gaat Italië knullig in de fout. Volgens mij met een domme 0-0.
Ja, bij Georgië.
Tegen Georgië.
Ja, ja.
Dus de Arvelatsus. En die wedstrijd, die winnen ze niet. En dan staat opeens Engeland toch weer boven Italië. En dan is de laatste wedstrijd in Rome, die je waarschijnlijk uitgebreid hebt besproken met Mario.
Ja, klopt, klopt.
En die wedstrijd die eindigt in 0-0 en Italië wint de groep niet. En dan begint iedereen zich toch weer af te vragen, ja, misschien was het toch niet verstandig met die Maldini.
Mooi hoe dat werkt, hè? Ja.
En dan moeten ze 2 wedstrijden spelen tegen Rusland. En dat zijn best wel bijzondere wedstrijden. De uitwedstrijd in Rusland is bijzonder, omdat Maldini doet iets wat je toch moet durven. Die zet een 18-jarige doelman in de basis.
Ja.
Gianluigi Buffon, onder andere omdat Toldo de eerste keeper geblesseerd is. En Buffon maakt dan al een goede indruk bij Parma. En die keept, denk ik, een van zijn belangrijkste wedstrijden in zijn loopbaan. Want het wordt volgens mij 1-1.
Ja, klopt.
Maar hij op een modderveld pakken ze een goed resultaat. En uiteindelijk winnen ze de return met 1-0 in Rome of in Milaan. In ieder geval met een doelpunt van Cassiraghi.
Ja, Napels. Ik was die avond staat hier zelfs. Napels staat hier.
Oh, in Napels. Ja, dat kan wel. Napels, ja. Ja. Ik deed die avond een andere playoff wedstrijd. Maar ik zit even te denken welke dat was.
Je had nog Oekraïne-Kroatië had je nog. Joegoslavië-Hongarije.
Oh, die Oekraïne, dat zal wel. Oekraïne-Kroatië, ja.
En België-Ierland had je ook nog. Mm-hmm. En inderdaad, die wedstrijd van in Rusland. Ik zit even te kijken naar de statistieken. Dat was in Moskou. Waren slechts 15.000 man. Dat zal onder andere met het weer te maken gehad hebben. Want het sneeuwde blijkbaar, wat jij ook noemde. En werd er met een rode bal gespeeld. Maar uiteindelijk kwalificeren ze zich dus een beetje, ja, misschien ook wel een beetje à la Nederland in die jaren af en toe. Dat je allemaal net op het randje, zeg maar.
Ja, precies, precies. En zij waren dat eigenlijk iets minder gewend om het zo te doen.
Ja.
En er was dus heel veel vrees dat ze in het buurland Frankrijk, waar ze natuurlijk, dat moeten we toch altijd even benoemen, in 38 wereldkampioen waren geworden.
Ja.
Dus uit bijgeloof wilden ze zeker naar Frankrijk.
Ja.
En ze hebben dat WK toen uiteindelijk gehaald. En dan ben je natuurlijk, dat was met de oude tijden, toen waren er nog helemaal geen rankings. Dan ben je meteen groepshoofd. Dus ze gaan dus naar die wedstrijd in Marseille gaan zij spelen. Met een loting waar zij eigenlijk alleen maar leuke tegenstanders treffen uit hun ogen. Ze moeten wel de eerste tegen Chili spelen, maar Oostenrijk, traditionele tegenstander voor hen op een WK.
Ja.
Die zijn ze in 1978 en in 1990 natuurlijk tegengekomen.
Ja.
Cameroen kennen ze natuurlijk van een historische wedstrijd 82, zullen we straks misschien ook nog wel even benoemen.
Ja.
Maar eigenlijk zitten ze meteen in het toernooi en weten ze ook dat als ze die groep winnen, na die loting, weten ze al dat ze eigenlijk tot aan de kwartfinale best wel veilig zitten.
Klopt.
Tenzij Brazilië de groep niet wint. Want anders krijgen ze met Brazilië te maken in de tweede ronde.
Ja.
Nou ja, en zo zitten we altijd na zo'n loting een schema aan elkaar te hakken.
Ja, mooi hè.
En vanaf dat moment is ook al duidelijk, de kwartfinale wordt net als in 38 Frankrijk-Italië.
Ja, ja. En hoe was
zo het... zag het toernooi er van tevoren uit. Ja. Zo gingen de Italianen naar dat WK.
En hoe was het optimisme? Want je had even die piek, hè? En tot aan Italië-Engeland ging, of tot aan Georgië uit ging het goed. Uiteindelijk kwalificeer je een beetje op het randje. Was het optimisme toen weer wat... hoe was het optimisme toen in Italië? Of werd dat na de loting van die pool wel weer wat groter?
Ja, ik denk dat ze zichzelf rekenden bij de beste 5 ploegen van het toernooi. En dat ze wat wel leuk was, als Guerin Sportivo, het weekblad, zei, we moeten alleen oppassen voor al die spelers die we zelf hebben opgeleid. En dan hadden ze het natuurlijk over al die buitenlanders die in de Serie A speelden.
Ja, ja.
Dus van Ronaldo, Zidane, Djorkaeff. En zelfs bij Oostenrijk had spelers in de Italiaanse competitie lopen. Hè?
Okay.
Dus dat. En ik heb het even opgezocht. In de Serie A speelden 10 Argentijnen, 7 Fransen, 6 Brazilianen en 5 Joegoslaven op het WK.
Oh, zo, dat is wel een hele hoop inderdaad.
Ja, nee, dat waren natuurlijk dat vreemdelingengioen, maar ook alleen maar de allerbeste natuurlijk. Hè?
Ja,
dus ze waren daar best wel bang voor.
En als je kijkt naar de selectie van Italië zelf op dat WK. Ik zat er net ook even naar te kijken. De meeste namen zeggen mij zeker nog wel wat. Maar er zaten ook nog wel wat, voor mij dan, wat onbekende namen bij. In hoeverre was dat ook, waren dat onbekende namen? Ik zie bijvoorbeeld met de nummer 17. Ik weet niet of ik het goed uitspreek hoor, maar Moriero. Ik denk dat je het iets in die...
Ja?
Dat zijn voor mij dan even de namen waarvan ik denk van, oké. Hey, ik namen
nou, kan... nee, ja, dat is natuurlijk, je neemt natuurlijk altijd wel, als je zoiets voorbereidt, is dat wel het huiswerk natuurlijk.
Ja.
Dus ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hem, uit mijn hoofd kon ik de opstelling niet opschrijven. Dat,
okay.
Daar kwam ik bij 9 van de 11. En toen op een gegeven moment waren er 2 gaten. Maar ik weet wel, dat viel mij wel op, dat in die selectie heel veel middenvelders zaten die voor elkaar inwisselbaar waren. En die zijn ook tijdens het toernooi inwisselbaar geweest. Want ik ben er uiteindelijk achter gekomen dat maar 4 spelers van de 22 hebben helemaal niet gespeeld. Onder andere de 2 doelmannen, Toldo en Buffon.
Mm-hmm.
En Torricelli, die we ons nog wel herinneren van Juventus. En Kois, dat zou jou ook niet zoveel zeggen.
Nee, speler van Fiorentina. Dat was de tweede inderdaad.
Maar,
ja.
Maar dan, dus al die anderen hebben allemaal gespeeld. En niet omdat ze de derde wedstrijd een tweede ploeg, een tweede lichting konden laten spelen. Want Italië moest zich, in alle wedstrijden moest ze voluit gaan. Dat is één. Maar wat voor mij heel opvallend was, was dat bepaalde namen ontbraken. En onder andere was de namen die we al noemden in de voorrondes, die ontbraken, Zola en Casiraghi, die zaten niet bij de selectie.
Verdomd.
Dat is natuurlijk heel opvallend.
Ja, inderdaad.
Ravanelli, die toch wel ook in Nederland wel bekend is vanwege als een Juventus goal, zat hij de eerste die een shirt over zijn hoofd trok, over zijn grijze haren. Die Ravanelli, die scoorde een paar belangrijke goals ook in de kwalificatie. Die was er ook niet bij. En dat betekent dat, daar ben ik op gaan zoeken. Ravanelli speelde toen bij Olympique Marseille.
Ja.
Die was naar Engeland gegaan na de Europa Cup zegen met Juventus. Bij, volgens mij, Middlesbrough. En is daarna bij Marseille uitgekomen. Die speelde samen dus met Dugarry.
Ja.
En iedereen was verbaasd in Frankrijk dat hij hem niet was opgeroepen. Casiraghi is niet op dat moment geblesseerd. Al zou je dat denken, want hij raakt geblesseerd volgens mij in de eerste maand bij Chelsea. Dat is september 98. Dus die had mee moeten kunnen gaan. En die tekenen. En Zola bij... was er niet bij. Er waren 2 hele belangrijke spelers die kwamen eigenlijk wel uit het buitenland. Wat ook voor het eerst was eigenlijk dat spelers, Italiaanse spelers naar het buitenland gingen.
Mm-hmm.
Nou, Christian Vieri.
Ja.
Dat was wel een belangrijk speler. Was verrassend van Juventus naar Atletico gegaan. In het jaar voor het WK. En Di Matteo. En dat was eigenlijk de minst bekende Italiaan.
Ja.
Bij Chelsea. Want Vialli was ook niet opgeroepen. Mancini, die toen ook nog gewoon spelmaker was bij Lazio, was niet opgeroepen.
Ja.
Dus het is een beetje wat wij ook als we in... als wij in 1974 of 78 kijken, wie er niet bij waren.
Ja.
Dat is ook een waslijst. Hè?
Ja,
nou,
ja.
Daar deed mij dit echt aan denken. Maar er waren ook een paar namen die erbij zaten, waarvan ik dacht, oh ja, shit, die waren er nog altijd wel bij. Dus Bergomi was er nog bij, Costa Curta was er nog bij. Er waren dus best wel veel spelers bij. die in de vorige WK's hadden meegedaan. En één man was dat heel bijzonder. Dat was de keeper Paljuka. Die zeker vanaf 94 tot 98 volgens mij altijd tweede of derde keeper was. Maar uiteindelijk op het laatste moment de voorkeur kreeg van Maldini. Blijkbaar een herkansing kreeg waar hij zelf geen rekening mee had gehouden. En die was Peruzzi, bijvoorbeeld van Juventus, die was er weer niet bij. Om maar aan te geven. Marchegiani, die we ook nog wel kennen, die bij Lazio, die was er niet bij. Maar Paljuka werd dus gehaald. Nou, dat zegt dat Italië, die Cesare Maldini had een keuze uit 40 man. En hij moest er 22, kon hij maar meenemen.
Ja. Had het bijvoorbeeld een reden dat hij bepaalde jongens niet meenam? Persoonlijke klik of was dit volgens hem het beste elftal, het beste team?
Nou, met deze spelers dacht hij het succesvol te hebben. Maar dan moet ik wel zeggen, dat herinner ik me ook nog wel van 98. Er was een bepaalde campagne om Roberto Baggio dit keer wel mee te nemen.
Ja.
En dat was ook niet onbelangrijk, want Roberto Baggio is natuurlijk toch altijd wel een bepalende speler. Maar die speelde in dat seizoen bij Bologna en was eigenlijk bij Bologna, wat we later weten, aan de tweede jeugd begonnen. Want die zei, denk ik, heeft hij bij Brescia ook nog heel goed gespeeld.
Ja.
Maar bij Bologna in dat seizoen speelde hij, maar was eigenlijk een beetje weggepest bij Juventus. Bij Lippi was hij kampioen geworden, maar eigenlijk was hij door Del Piero uit de ploeg gespeeld. Nou, om die vernedering te voorkomen was hij verkocht aan AC Milan. En daar was hij ook niet uit de verf gekomen. En toen is hij bij Bologna gaan spelen in 97. Wat natuurlijk eigenlijk gewoon een belediging was. Maar hij had daar een hele goede trainer, Olivieri. De vakbondsleider onder de Italiaanse voetbaltrainers.
Yeah.
En die had hem blijkbaar toch weer aan de praat gekregen. En Bologna plaatste zich voor Europees voetbal in dat seizoen. En daar was Baggio was daar wel een belangrijke man bij. Wat je dan weer ziet is dat Baggio dan weer denkt, oh, maar als ik het bij Bologna kan, dan kan ik het ook bij Inter. Dus die is daarna weer naar Inter gegaan. En nou, dat is een hele rare carrière geworden uiteindelijk.
Ja, ja.
Maar bij dat jaar bij Bologna was hij echt goed. Dus dat hij mee werd genomen en dat hij door de media, waarvan, dat is misschien minder bekend in Nederland, een groot deel van de media in Italië is geconcentreerd in Bologna.
Oké. Okay.
Dus de Corriere dello Sport is eigenlijk Stadio. Dat is een krant uit Bologna. Guerin Sportivo komt uit Bologna. En dat zijn dan opiniemakers die Baggio in de nationale ploeg hebben. Dus dan valt Zola af. En dan valt Mancini al helemaal af. Maar Mancini had, net als Vialli, eigenlijk bij Sacchi wilden we een soort van beveren van de kuilen kwestie. Die werd ook niet meer teruggehaald bij de nationale ploeg om die reden.
Nee.
Nou, er waren er de paar spelers die er dus echt bij moesten zijn. Nesta was toen een grote ster bij Lazio. Mm-hmm. Maar er waren natuurlijk inwisselbare spelers. En daar had je Di Livio, die we kennen van Juventus.
Ja.
Di Biagio, dat zou een belangrijke speler op dit toernooi worden. Dino Baggio, die we natuurlijk ook wel echt kennen van het WK 94. Daarna bij Parma natuurlijk. Vond ik trouwens wel een beer van een man. Als je hem het echt zag. Dat was echt. Nou, dan had je Albertini. De verkapte spelmaker bij Milan.
Ja.
En je had in de voorronde had je natuurlijk ook nog best wel een grote keuze. Met Vieri. Nou, daar gaan we het straks al uitgebreid over hebben. Maar zeker ook de man natuurlijk om wie alles bij Juventus draaide. Del Piero.
Ja.
Inzaghi. Pippo Inzaghi was toen speler van Juventus. Dus ja, er was wel. Hij had ook wel keuze. Hè? En dat verbaasde mij wel. Eén speler die er niet bij is, die er best wel bij had kunnen zijn, Totti.
Goh.
Was toen al.
Ja, die zou twee jaar later natuurlijk nog wel excelleren.
Ja, natuurlijk. Ja. En omdat hij twee jaar later excelleert, denk je, ja, had dat toernooi gewoon mee kunnen doen.
Ja, ja.
Als 22e man misschien, maar we hadden de leeftijd om mee te kunnen gaan.
Ja, verdorie, ja. Dat is eigenlijk gewoon een Italië B was zeker ook nog wel kansrijk geweest als je dat allemaal zo hoort.
Ja. Ja, en dan is er nog een speler die natuurlijk heel bijzonder is. Die ook nog heel op dat WK best wel wat wedstrijden heeft gespeeld. Pessotto, die natuurlijk een dramatisch verhaal van het WK 2006 heeft. Hè? Omdat hij daar op de achtergrond, waarvan we aannemen dat hij per ongeluk van het dak is gedonderd.
Ja.
Maar we allemaal wel weten wat er precies is gebeurd.
Ja.
En, maar die Pessotto was toen een dragende speler. En die was er dus in 98 er ook bij. Ook echt zo'n speler van Juventus waar je nooit aan denkt. En ik kan me voorstellen dat jij die Moriero die bij Roma best wel goed speelde.
Ja.
dat je die ook niet hebt gekend. Ja, nee, of tenminste, nee. Niet op je net. Nou, die had ik dus ook niet op mijn netvlies, zeg ik heel eerlijk. En toen opeens ging ik die opstellingen bekijken. Verrek, ja. Verdomd, die speelde gewoon in de basis.
Ja, dat is toch wel weer mooi dat het toch ook bij Juriaan van Wessem wat kleine grijze vlakjes zijn. Ja. In dit geval bij de selectie van Italië. Ja. Hey, kijk het naar het, inderdaad, jij noemde de pool net al met Chili, Oostenrijk en Cameroen. De eerste pot voor hun, voor Italië, stond op 11 juni 1998 in Bordeaux tegen Chili. Ik heb thuis nog een shirtje liggen van Chili uit 98 met Marcelo Salas achterop.
Ja.
Met die aparte boog van de Reebok, zeg maar. Ja. Wat was dat voor wedstrijd voor Italië? Wat was dat voor tegenstander?
Ja, Chili was natuurlijk een hele rare tegenstander. Die hadden we eigenlijk heel lang niet op het WK gezien. Als ik het uit mijn hoofd zeg, denk ik zelfs 74.
Waren ze in 90 ook niet bij?
Ja, of waren ze in 90 erbij?
Even op.
Nee, Uruguay was er toen bij. Even denken. Uruguay. Maar ze hebben een paar WK's hebben ze echt gemist.
Ja.
En Chili plaatste zich, want die hadden een geweldige twee aanvallers.
Ja.
En ik had ze gezien. Ze waren heel goed op de Copa America geweest.
Ja.
Ze hebben natuurlijk WK 90 hebben ze gemist. Vanwege dat schandaal met die keeper. Ja. Dus zij waren daar niet door 90 bij. Nee, dat klopt. Dat was de wedstrijd waarin Romario op het doel schiet en dan opeens een bom wordt gegooid en de keeper zich verwondt.
Met een scheermesje of zo, toch? Was
met
het?
Een scheermesje, ja. Daar waren ze niet bij. Ja, maar ze waren er heel lang niet bij, maar ze hadden twee spelers. Nou, Zamoranos was grote speler van Inter al op dat moment. En Salah Saunar was de recordtransfer eigenlijk. Die zou naar Lazio komen.
Ja.
En daar ging ook alle aandacht naar uit. En het rare is dat Salas kreeg in de mandekking Cannavaro, die volgens mij 3 koppen kleiner is.
Ja, ja.
Nou ja, dat hebben we ook wel gezien. Maar die wedstrijd in Bordeaux, wat natuurlijk eigenlijk ook wel raar is. We hadden het er al de vorige keer over dat ze overal naartoe reizen. Maar eigenlijk zou je wensen dat Italië een openingswedstrijd op het WK speelt in de buurt van de grens. Dus ja. Dan was Marseille de ideale speelplaats geweest. Maar zij moesten helemaal naar Bordeaux. Het was ook wat killer weer. Het was niet mediterraan. Het was volgens mij 18 graden of zoiets. Het was een beetje een sombere dag, herinner ik me. Al was ik niet in Bordeaux hoor, want ik zat er in de studio. Maar ik weet wel dat die wedstrijd. En dat binnen een paar minuten een geweldige counter over Maldini Baggio, die bal fantastisch klaarlegt. Die Del Piero was geblesseerd geraakt, volgens mij in de Champions League finale tegen Real Madrid. Mm-hmm. Maar in ieder geval, hij was er de eerste wedstrijd niet bij en daarom was Baggio ook erbij. Dus Baggio wist van tevoren, hij mocht Del Piero vervangen, maar Maldini had met hem afgesproken, als Del Piero speelt, moet jij niet gaan piepen dat je reserve bent. Als je dat accepteert, neem ik je mee.
Ja.
Dat was, en dat is de beroemde, zoals ze in Italië noemen, staffetta, zoals we ook hebben meegemaakt. De beruchte voor de oudere jongeren in 1970, Mazzola en Rivera, die nooit samenspeelden, maar alleen elkaar aflosten.
Okay.
Maar die Baggio die speelt die Vieri vrij en Vieri open te scoren, 1-0. En dan denk je, ja, dat is natuurlijk zoals het moet.
Ja.
En eigenlijk heeft Vieri zich daarmee gelanceerd. Want de ideale counterspits, eigenlijk speelden ze 4-4-1-1. Met Baggio dus achter Vieri spelend. Met een blok op het middenveld. Hè. Dino Baggio, Di Biagio, Albertini, Di Livio, Muriero, Pessotto. Je kon ze allemaal invullen of tegen elkaar inleveren. Mm-hmm. Maar je had daar zo'n blok van 4 en die achterhoede, dat was, daar speelden ze wel heel typisch mee. Costa Curta als een soort... Ja, auspoetser. Dus niet libero, maar een auspoetser. Achter Cannavaro en Nesta. En Maldini natuurlijk als een soort vrije man op links. Ja. En dan moest er één uitwijken naar rechts. En dat paste toch niet helemaal. Maar ze hadden in ieder geval Cannavaro en Nesta op Salas en Zamorano gezet. Dus ze gingen ervan uit, op links hebben we hem niet nodig. Maar toen ze hem nodig hadden in de loop van het toernooi, kwam daar Bergomi. En zo zag die ploeg er eigenlijk uit. En daarachter natuurlijk nog altijd een slot op de deur, Pagliuca. Ja. Maar dat wat Baresi zo sterk maakte door in te schuiven, dat deed Costa Curta niet. En dat brak de ploeg ook al snel op, want Cannavaro speelde een dramatische wedstrijd. Werd op de grond en in de lucht afgetroefd door Salas, die 2 keer scoort. 1 in de blessuretijd van de eerste helft en volgens mij derde minuut na rust of zoiets wordt het 2-1. Ja. En dan staat opeens Italië achter. En dat is typisch Italië. De eerste wedstrijd op een toernooi is altijd hangen en wurgen. Daar hebben meer landen last van. Maar Italië is daar ook, heeft daar best wel vaak last van. Ja. Het wordt moeizaam. De tijd tikt weg. Je ziet het vertrouwen weglopen. Die vier op het middenveld hebben. Daar zit er niet iemand één bij met een mooie breekpaas. Dus Baggio moet het doen. En als je Baggio uit de spits haalt, heb je maar één diepe spits. Vieri. Nou, uiteindelijk lukt het Baggio om een penalty, Roberto Baggio, om een penalty uit te lokken. Dat doet hij wel heel slim. Ik noem dat een soort strafcorner hands uitlokken. Hè? Ja, de bal gewoon op de hand leggen van een tegenstander die een voorzet uit de... En dat was, toen was er nog geen VAR, maar deze zorgt natuurlijk voor enorm veel discussies. En dus krijgen ze een penalty. En dan toch wel cruciaal, Baggio neemt hem zelf. Terwijl hij natuurlijk het vorige week had afgesloten met die misser.
Ja, rehabilitatie.
Dus in Italië was het toch wel zoiets van, nou, is dat wel verstandig? Moeten we niet, maar Baggio is Baggio. Dus je haalt hem ook niet weg. En die maakt dus de 2-2. Ja. En dan is Italië heel moeizaam begonnen. En uiteindelijk, Baggio voorkomt de nederlaag. Dat is de kop.
Ja. En daar heb je, ik zit naar die andere wedstrijd te kijken tussen Cameroen en Oostenrijk. Die wordt ook gelijk, 1-1, door een goal van Polster in de laatste minuut. Dus eigenlijk is er misschien nog niet zo heel veel aan de hand. Je hebt allemaal een punt op dat moment, maar het verwachtingspatroon was natuurlijk anders.
Ja, en natuurlijk meteen ook de kritiek van moeten we niet aanvallender spelen? Missen we het niet toch uiteindelijk? Een Ravanelli of een Zola, dat krijg je natuurlijk meteen in Italië. Hè? Dat is. In de tweede wedstrijd, volgens mij wordt Moriero dan erin gezet. In ieder geval Di Biagio, dat weet ik zeker. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk ook nog Di Matteo, die speelde ook heel slecht die eerste wedstrijd. Die was eigenlijk door het ijs gezakt. En dat Di Biagio komt dan vast in de ploeg. En dan gaan ze naar Montpellier. En dan is het eigenlijk al alles of niets.
Ja.
Met Cameroen, met de historie van die ene wedstrijd in Vigo. Waar het ook op het randje was. Dus natuurlijk knettert door het hoofd van veel Italianen van... we moeten deze wedstrijd winnen. Want anders krijgen we weer een situatie als in 82. Dat het alles of niets wordt op de laatste wedstrijd.
Ja.
En nu tellen overwinningen 3 punten voor een overwinning. Dus je kunt met 3 gelijke spelen het niet redden.
Nee.
Maar goed, ze waren 4 jaar eerder, toen ze de finale haalden, waren ze begonnen met een nederlaag tegen Ierland. Hè? Dus ze waren het wel een beetje gewend, maar ja, dat is typisch Italië. En dan gaan andere ploegen gaan beter spelen. Dat zien ze ook. Dus zij moeten naar Montpellier tegen Cameroen. Die wedstrijd moeten ze echt winnen. En is een cruciale wedstrijd. Is 's avonds, dat is toch wel lekkerder natuurlijk, zeker in de zomer.
Ja.
En dan zijn er een paar... Een paar omzettingen, zoals ik zeg. En ze hebben het geluk weer dat ze vroeg in de wedstrijd op voorsprong komen. Ja. En dat is dit keer met Di Biagio, die een voorzet echt knetterhard in het doel kopt. Echt geweldige goal. En op dat moment gaat er iets los. Italië gaat niet swingen, dat gebeurt niet zo vaak. Maar er is meer frivoliteit in de ploeg. De jongens die op het middenveld staan blijken toch ook meer dan harde werkers te zijn. Maar kunnen ook nog wel een balletje onder controle houden, bal in de ploeg houden. Cameroen speelt knoeperhard, zoals we gewend zijn. Mm-hmm. Dus er is ook een stelle rode kaart. Met 11 tegen 10 moet je die wedstrijd uit kunnen spelen.
Ja.
Dan wordt Del Piero gelanceerd in het toernooi door Maldini. Ten koste dus van Baggio.
Ja.
En Del Piero zorgt er uiteindelijk voor met zijn... die had natuurlijk met Vieri al samengespeeld bij Juventus in het seizoen ervoor. Uiteindelijk maakt Vieri een prachtige 2-0. En ook nog uit een kluts in de slotminuten 3-0. En dat is natuurlijk wel een score waarmee je de basis legt om de groep te winnen.
Ja.
Volgens mij eindigt Chili-Oostenrijk dan in een gelijkspel of zoiets. Dus dan zijn ze echt los koploper, hè?
Ja, Chili-Oostenrijk wordt 1-1. Overigens waar in Oostenrijk weer in de laatste minuut tegelijk maken.
Ja, nee, Oostenrijk breekt in dat WK, dat kan ik al verraden. Een record, want die hebben 3 doelpunten gemaakt in de blessuretijd.
Verdomd, ik zie nu die derde wedstrijd tegen Italië inderdaad ook. Verklappen we misschien al een beetje iets, maar dat is wel heel uniek inderdaad. Nee, dus die 3-0 is natuurlijk wel is al een aansprekende uitslag. En dat gaf wat rust natuurlijk.
En dan is het een beetje los. En dan denk je, nou, dan wordt het ontspannender. En dan is eigenlijk de vraag, Wat gaat er nu gebeuren? Want nu zijn we in het toernooi.
Ja.
Ze gaan in ieder geval door. Dat weten ze eigenlijk wel. Alleen is het de bedoeling dat je moet de groep winnen. Want als je de groep niet wint, moet je tegen Brazilië. Dat is eigenlijk de opdracht. Dus de laatste wedstrijd, daar moeten ze vol gaan. Tegen Oostenrijk, altijd lastig voor Italianen in de zin van, omdat het een buurland is. Dat vergeten we nog wel eens, maar dat is een rivaliteit. Dat hebben we laatst op dat EK van 2 jaar geleden ook gezien. Hè? Dat Oostenrijk best wel een bizarre tegenstander van Italië kan worden.
Ja, ja.
Nou, in die wedstrijd gebeurt iets heel naars. In de beginfase blesseert Nesta zich, volgens mij zelfs binnen 5 minuten.
Okay.
En dan is zijn toernooi ten einde. En dan moet er het een en ander worden omgezet. En dan komt Bergomi eigenlijk in het toernooi. En dan is het. Even denken, de wedstrijd. Nesta gaat eruit. De ploeg wordt een beetje omgezet. En uiteindelijk, het is nog rust 0-0. En dan vlak na rust maakt Vieri, wie anders, open te scoren.
Ja.
Die heeft dus in alle poolwedstrijden dan gescoord.
Ja.
En ja, Vieri, daar moet ik toch wel even wat over zeggen. Dat was natuurlijk een bijzondere speler. Rambo werd hij genoemd, niet voor niets. Speler in Australië opgegroeid. Wel met Italiaans, met een vader die international was geweest. Had al veel clubs achter zijn naam. Ging eigenlijk elk jaar van een andere club. Dus van Atalanta naar Juventus. Van Juventus naar Atletico. Zou later die zomer van Atletico naar Lazio gaan. Gaat daarna van Lazio weer recordtransfer naar Inter. Speelt uiteindelijk ook nog bij Milan. Eigenlijk is het geldwolf. Maar hij was wel een geweldige spits.
Ja.
Veel meer dan bijvoorbeeld je zou denken een Schillaci. Maar hij doet vooral denken op dat WK aan Gigi Riva. Dus okay. Je hebt de Italiaanse spitsen als Paolo Rossi. Die heel technisch zijn. Vliegensvlug zijn om tegenstanders af te troeven. En dan te kunnen scoren. En je hebt spelers die fysiek heel sterk zijn. Uit alle standen kunnen scoren. En nou ja, door die transfer naar Atletico. Hij was een sensatie in de Spaanse competitie. Hè, bij dat Atletico. Dat zou je ook bijna vergeten. Maar hij is volgens mij ook topscorer geworden in de Primera División. En Italië wist niet wat ze aan hem hadden. En op dat WK scoort hij dus in die eerste 3 wedstrijden telkens de openingstreffer. En dat is wel wat waard hoor voor een ploeg.
Zeker.
Ja. En dan wordt het in de slotfase. Nou, dan komt de Del Piero, wordt gewisseld door Baggio. En opeens begint het beter te lopen. En uiteindelijk maakt Baggio zelf 2-1. Na een combinatie met een andere speler die op dat moment ook nog weinig heeft gespeeld. Inzaghi. Mm-hmm. En uiteindelijk in de blessuretijd scoort Oostenrijk tegen. Maar Italië heeft de groep gewonnen. De wedstrijd was over het Stade de France.
Ja.
En dat was opvallend. Want het was volgens mij uitverkocht. Met heel veel Italiaanse migranten op de tribune. En dat was natuurlijk voor wat we later in het toernooi meemaken. Ook wel een leuk gegeven voor de Italianen. Dat ze uiteindelijk daar speelden. Maar ze zitten eigenlijk vanaf dat moment op het schema van 38.
Ja.
Want de eerste knock-out wedstrijd in 38 was tegen Noorwegen. Dan zouden ze in de kwartfinale moeten spelen tegen Frankrijk.
Ja.
En dan zouden ze in de halve finale moeten spelen. Dat zou dan niet meer gebeuren. Brazilië was het in 38.
Ja.
Maar dan zouden ze dat moeten spelen tegen Duitsland. Wat natuurlijk altijd een historische halve finale is vanwege 1970.
Ja.
En dan zouden ze in de finale spelen tegen wie ze daar tegenkomen. En op dat moment is in het schema al een beetje duidelijk dat Argentinië, Nederland, Engeland moet worden.
Ja.
Waarbij eigenlijk ook nog werd gesuggereerd, ook door mijzelf, dat Argentinië de laatste wedstrijd in de pool die nog gespeeld moest worden van Kroatië zou verliezen om al die kanjers te ontlopen. Maar goed.
Ja, Noorwegen wordt het dan in de 8e finale.
Ja.
Stade Velodrome in Marseille.
Ja.
Dus wat dichter bij huis.
Ja, en Noorwegen is om een of andere reden toch een soort angstrekener. Fysiek voetbal, daar houden de Italianen toch wat minder van. En ze zijn op weg naar het EK 92 uitgeschakeld door Noorwegen in de pool. Met een nederlaag in Oslo van 2-1. Ze hebben die moeilijke wedstrijd gehad op het WK 94. En het is een ploeg die ze niet ligt. En ze hebben natuurlijk, die moet wel even benoemd worden, Tore André Flo.
Ja.
Flonaldo wordt hij ook wel genoemd tijdens het WK.
Ja.
Ja. Een geweldige speler. En ze hadden Nesta is geblesseerd geraakt. En dan moet Cannavaro op hem. Maar Cannavaro is, wat we al tegen Salah zagen, is gewoon 4 kroppen kleiner
ja.
dan Flo.
Ja.
En toch houdt hij hem in bedwang. Maar ze waren heel bang en dan gebeurt er dus weer. Ze spelen ook heel stug, hè, die Noren. Dat om een van de reden, dat blijft een rare houding. Dat ze dat beetje Engelsachtige voetbal, maar nog erger kick and rush.
Ja.
En vooral dat fysieke, dat ligt de Italianen niet, maar het ligt wel meer ploegen niet. Spanje heeft ook altijd problemen met Noorwegen.
Ja.
En ze weten dat het een fysieke strijd moet worden. En het wordt ook nog gespeeld in Marseille onder een... Nou ja, daar hebben de Nooren ook net zo veel last van. 30 graden.
Ja.
Geweldige atmosfeer. En die moeten eigenlijk de wedstrijd heel snel openbreken. En dat lukt door Vieri.
Wie anders?
Weer.
Ja.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik... ik denk dat het Albertini is die hem lanceert in de diepte. Maar het was echt een geweldige paas in de diepte.
Ja.
En Vieri die breekt tussen 3 spelers uit. Loopt zelf... eigenlijk naar rechts op het veld. En heeft daarmee de keeper... Ik denk dat het Torsvet is, maar dat weet ik eigenlijk niet eens zeker. Heeft de keeper zo uit positie gekregen... dat hij hem dan in de verre hoek kan schieten en scoren. Maar dit doelpunt is een bevrijding. Ik heb die wedstrijd gedaan.
Ja.
En je ziet vanaf dat moment van... ja, nou gaat Italië het ook redden. Want nou hebben die Noren moeten... ja, die hebben maar 1 ding, kracht. En dat kunnen de Italianen tactisch oplossen.
Ja.
Nou ja, zo gaat het ook. Ze spelen... nou ja, Catenaccio wil ik het niet noemen, maar ze spelen wel met 5 achterin. Toran André Flo komt niet in de wedstrijd. De terugspeelbal is gelukkig afgeschaft, zoals Denemarken op het EK speelde in 92. Maar ik denk dat ze, nou ja, het is echt de tijd doden, wat de Italianen ook heel goed kunnen.
Ja.
En op een gegeven moment gebeurt er iets aan de zijlijn. Maldini, die toch al een uitstraling heeft van een beetje oude opa... En dat komt ook omdat hij zijn haar verft, maar uiteindelijk niet bij tijd had geverfd. Dus hij heeft zo'n grijze scheiding in bruin haar. Maar daar is een Italiaanse komiek, Teo Teocoli, die dan in... dat was een geweldig programma in Italië, Quelli che il calcio. En dat was met allemaal cabaretjongens.
Ja.
En daar speelde Teo Teocoli, speelde type Maldini. En Maldini sprak ook een beetje archaïs Italiaans van een andere generatie. Dus die werd daar alleen maar mee op de hak genomen. En ik weet zelfs dat Paolo opriep om daarmee te kappen, want het kwam hem echt aan. Maar die Maldini die kreeg het aan de stok met de toeschouwer. Want die toeschouwer zei, je moet nu Baggio erin gooien. En hij heeft zich daar zo naar laten beïnvloeden dat hij Enrico Chiesa laat invallen voor Del Piero. En niet Baggio.
Heerlijk. Lekker eigenwijs.
En dat is een scheldpartij. Als je oude beelden ziet van die wedstrijd. Dat is echt een scheldpartij waar ook de commentatoren echt hebben. Wat gebeurt hier? Wat zit hier nou met een toeschouwer? En het was nog 1-0. De wedstrijd had zo omgedraaid kunnen worden. Maar de Noren kwamen niet aan te passen. En ze winnen met 1-0 van Noorwegen. En het was alweer de 5e goal van Vieri natuurlijk.
Ja, ja.
Die op dat moment alle WK's had gescoord. En in de slotseconde krijgt Flo nog een kans. Een waanzinnige kopbal. En een geweldige redding van Pagliuca. Een beetje te vergelijken met Zoff's redding op Oscar bij Brazilië, Italië in 82. Okay. Maar echt dat hij de bal op de doellijn tegenhoudt.
Yeah.
En daarmee heeft Italië zich geplaatst. Dus na die 4 wedstrijden. Het is niet overtuigend. Zijn ook niet enorm in gevaar geweest. Maar ja, het is een werkvoetbalploeg. En dat is eigenlijk wat je tijdens het toernooi veranderd wil zien bij de Azzurri. En dat is dus niet gebeurd.
Nee. En dan gaan we. Dan hebben ze die wedstrijd gewonnen. Dan komen we naar de kwartfinale.
Ja.
Hebben we natuurlijk vorige keer uitgebreid besproken. Vooral vanuit met name Frans perspectief. Als we eens proberen te kijken vanuit de Italiaanse kant.
Ik was natuurlijk, wat ik zei, ik was in Parijs. En in die week heb ik met heel veel Italianen natuurlijk te maken gehad.
Ja.
Ja, nou ja, er waren 7 Fransen die in de Italiaanse competitie speelden. Het is natuurlijk altijd, ja, wat ik zeg, cousin cugini. Hè? Het zijn gewoon neefjes van elkaar, Italianen en Fransen. En dat sentiment speelde zeker. Italië werd door de Fransen gezien als de grote angstgekner. Maar aan de andere kant had Frankrijk Italië ontroond in 86. Er is natuurlijk een rivaliteit die je bijna niet kan voorstellen. Maar heeft wel het niveau West-Duitsland-Nederland. Ja. Alleen is Nederland natuurlijk een kleiner land, geografisch en politiek. Maar en dat is zeker niet zo voor Italianen. Daarbij zijn er heel veel Italiaanse migranten, de Rital worden ze ook wel genoemd, in Frankrijk. Je kunt je eigenlijk geen straat in Parijs voorstellen zonder dat je een Italiaanse concierge dan wel een Italiaans restaurant tegenkomt. Hè? Dus dat speelde allemaal mee. De Italiaanse voetballers kenden de Franse voetballers goed. Het was zelfs zo dat de avond voor de wedstrijd in beide landen waren er talkshows waarin eigenlijk van beide kampen geïnterviewd werden. Dat het toch wel zo was. Pessotto en Zidane die elkaar uitdaagden. En tot veler verrassing was Pessotto de mandekker van Zidane. Die, zoals we weten, tegen Italië zijn rentree in het toernooi zou maken. Na die rode kaart tegen Saudi-Arabië. Mm-hmm. Dus daar werd naar uitgekeken. De vraag was natuurlijk ook, speelt Baggio of speelt Del Piero? Nou, Del Piero speelde. Er waren een paar vraagtekens aan de Italiaanse kant natuurlijk. Maar Bergomi werd erbij gehaald. En dan spelen ze dus eigenlijk Costa, Curta, Cannavaro, Maldini, Bergomi in de achterhoede. Op het middenveld Di Biagio, die natuurlijk belangrijk was. Albertini, die altijd belangrijk was. Ik denk, maar dat weet ik niet zeker, dat Di Livio die wedstrijd speelde aanvankelijk. En dat Moriero voor hem erin is gekomen. En aan de andere kant denk ik dat Dino Baggio speelde. En dan heb je natuurlijk de voorhoede dat Del Piero achter Vieri speelt. Ja. En dat het dus een tactische wedstrijd wordt. Nou ja, dat kan ik niet veranderen vanuit Franse of Italiaanse visie. Werd een tactische wedstrijd. Ik heb toch wel eventjes iets teruggezien wat ik was vergeten. Maar de Italianen krijgen de betere kansen. Zidane zit een beetje aan de ketting bij Pessotto. Djorkaeff komt niet los. En Del Piero speelt eigenlijk een erg moeizame wedstrijd. Vieri zit in de mangel bij Desailly en Laurent Blanc. Ja, dus het gaat uiteindelijk. De wedstrijd begon om half 5 s'avonds. Ja. Maar ergens zo rond 6 uur wordt het iets koeler. Maar de spanning die erop zit. En je ziet dat het 1 kans is voldoende om te winnen. Maar wie maakt die kans? En de Fransen zijn als de dood, maar de Italianen natuurlijk ook. Nou ja, je krijgt verlengen, je krijgt de golden goal. En dan komt die kans van Baggio, die zich vrij speelt. En de bal voorlangs schiet. Nou ja, hij schampt de paal. Barthez is zo eerlijk om toe te geven dat hij hem nooit had gehad. Baggio zal er zijn hele leven spijt van hebben. Want hij had daar eigenlijk de goal, de penalty tegen Van Pasadena, had hij daarmee goed kunnen maken. Mm-hmm. En natuurlijk was de held op dat moment was Cannavaro, die met dat verband speelde. Ja. Na die trick die hij kreeg van Givars. Maar er was nog een kopkans. Op een vrije trap van Baggio, van Di Biagio, die net langs de paal vliegt. Dus je kunt zeggen dat Italië de betere kans had. Dat Frankrijk misschien qua veldoverwicht 60-40 was. Ja. Maar dat het 0-0 werd. Het was zeker geen saaie 0-0, maar het was wel een tactische 0-0. Ja. Waarbij het lont in het kruidvat niet werd aangestoken. Hè? En dat is jammer. Dat zo'n wedstrijd, als het in de derde minuut 1-0 is, dan krijg je een geweldige wedstrijd. Dan wordt net zo hard 3-3, maar dat was dit keer niet gebeurd.
Nee.
Dus je kreeg penalties. En dan, die penalty-serie. Lisa Razou mist als eerste. Daarna Albertini die mist.
Ja.
En dan zijn het die jonkies van Frankrijk die scoren. Maar ondertussen dus de routiniers bij de Italianen. Baggio, Costa, Curta, Vieri. En dan schiet die Biagio een beetje Neeskens de bal tegen de lat. En is het voor Italië voorbij.
Ja.
Italianen weten eigenlijk wel dat ze uitgeschakeld zijn door een potentiële winnaar. Maar uitgeschakeld voor de derde toernooi, derde WK op rij met strafschoppen. Maldini die werd er helemaal ziek van.
Ja.
En ik herinner me, dat vond ik wel bijzonder. Ik had afgesproken met een paar jongens van oud-collega's van de Gazzetta om die zaterdag en zondag wat te gaan doen. Want we zouden toch in het toernooi blijven. En zij ook. En een van die vrienden is Paolo Condò. Die nu een hele beroemde journalist is. Omdat hij ook het boek van Totti heeft geschreven natuurlijk. Okay. En ja, dat is een leeftijdsgenoot van me. Een maatje van me. En die belde af. En die zei, goh, Giorgio, zoals we bij de Gazette noemde. Giorgio, het spijt me verschrikkelijk, maar ik kan het niet opbrengen. Ik ben eruit.
Helemaal kapot, ja.
Echt kapot. Als je 3 WK's meemaakt als verslaggever van de Italiaanse ploeg. En 3 keer met strafschoppen naar huis. En je eigenlijk verlangt. 82 is dan toch alweer 16 jaar weg. Hè?
Ja.
En je denkt van. Ja, dit, als we deze hindernis pakken, dan winnen we het toernooi. Want zo zaten ze er wel in. Dan doen we het gewoon zoals we in de 38 hebben gedaan. En je wint hem niet, maar je gaat er voor de 3e keer uit. Ja, dat heeft me wel. Daar kwam bij mij ook wel het besef. Ja, shit. Ik zat met dat Frankrijk van. Ja, nou ja, goed. Dat kan ook leuk worden. Ja, maar ja. De Italianen zaten er echt doorheen. Nou, Nederland zat natuurlijk nog in het toernooi.
Ja.
De volgende dag. Dus ja, voor de Italianen was het heel bitter. En er waren echt heel veel Italianen die gewoon die laatste week van het toernooi niet hebben meegemaakt. Die zijn gewoon naar huis gegaan. Barst maar. Dus er zijn de Frankrijk-correspondent is gebleven. Ik geloof de Brazilië-volger, de Nederland-volger. En nou ja, dan zijn er nog 3 algemene. Maar een redactie van 20 man die daar zat, daar bleven er maar 5-6 achter in Frankrijk. Dat geeft al aan.
Ja.
De Guerin Sportivo opende. En dat was wel heel typisch. Van, ze hebben Alex Del Piero vermoord op dit WK. En dat was natuurlijk ook een beetje de schuldvraag van Maldini. Had je hem niet veel meer vertrouwen moeten geven. Je had het moeten doen met Del Piero en Baggio samen. Waarom hebben we dat niet gedaan? Waarom hebben we aan die 4 harde lopers op het middenveld vastgehouden? We hadden iets meer originaliteit in de ploeg moeten hebben. Nou ja, zoals altijd alles gaat natuurlijk. De bondscoach is te oud. Wordt opzij gezet. En binnen een week is Dino Zoff de nieuwe bondscoach.
Ja.
En dan gaan we weer een toernooi meemaken. Waar ze de finale halen. Nu wel met strafschoppen winnen. Zo gaat het natuurlijk. En dan komt er een soort revolutie. In die ploeg. Want ja, Italië beleeft dan nog eigenlijk de nadagen van de toptijd in het internationale clubvoetbal. Hè? Want ze zijn uiteindelijk toch ook in 1999 hebben ze voor het eerst geen finalisten in de Champions League. Juventus gaat eruit, want het is Manchester United tegen Bayern. Ja. Maar de Europa Cup 2, de laatste, wordt gewonnen door Lazio. En de UEFA Cup wordt gewonnen door Parma in de halve finale van de UEFA Cup speelt Bologna. Om maar aan te geven. Ja. Juventus speelt dus de halve finale. Het bleef wel de topcompetitie. Maar het was een beetje aan het afbrokkelen. En in de 98 hadden ze natuurlijk de finale. Juventus had de Champions League finale verloren. Maar Vialli's Chelsea had weliswaar de Europa Cup 2 gewonnen. Maar in de halve finale speelde Lana Rossi Vicenza. 25 jaar geleden halve finalist in Europa. Bizar. Om maar aan te geven dat West Ham iets bereikt wat we toen heel normaal vonden bij Italiaanse clubs. Hè?
Ja, ja.
Dus de finale van de UEFA Cup in dat jaar was Inter tegen Lazio. Dus het Italiaanse voetbal stond echt op zijn top. Maar de Italiaanse ploeg heeft het niet geoogst. En het zou uiteindelijk, zoals we weten, tot 2006 duren.
Ja, ja. En dan is het WK afgelopen. En dan gebeurt er nog iets, Juriaan.
Ja, dat WK staat natuurlijk in Italië ook een beetje in het teken van, of die zomer, in het teken van een interview van Zdenek Zeman. Op dat moment een succesvolle coach bij Roma. En die vindt eigenlijk dat het Italiaanse voetbal, en eigenlijk ook het Italiaanse clubvoetbal, volledig wordt beheerst door de medicijnkast.
Ja.
En ja, dat is natuurlijk toch. De Italianen waren wat betreft medisch goed geprepareerd. We hebben het altijd over Milan Lab gehad, hè, waar Meerseman ook een rol in speelde. Die jongens waren allemaal heel goed geprepareerd. Ze bleven wat dat betreft altijd wel binnen de lijntjes kleuren. Want er zijn bijna geen verhalen bekend van spelers die niet door dopingcontroles kwamen, terwijl er best wel streng werd gecontroleerd. Mm-hmm. Maar wat een belendend verhaal is, wat natuurlijk toch ook een beetje op Frankrijk-Italië sloeg, is dat de Franse ploeg in de winter 97-98 een soort trainingskamp opzet, maar dan als vakantie om tot groepsvorming te komen. En al die spelers die ook uit de Italiaanse competities komen, maar ook uit de Spaanse, uit de Engelse competities, die komen daar in dat tienje in een skioord bijeen. En we hadden toen een cohabitation. Dat betekent dat Chirac was weliswaar president, maar er was een linkse regering. En we hadden een vrij linkse, namelijk communistische minister van sport, Marie-Georges Buffet. Mm-hmm. In Frankrijk zeer bekend. En die Marie-Georges Buffet, die laat een dopingcontrole plaatsvinden in Tignes als de spelers daar op vakantie zijn met hun vrouwen en kinderen.
Ja.
Terwijl ze skiwandelingen maken, dit en dat.
Ja.
En dus die controle, die controleurs, die staan aan de poorten van het trainingskamp. Wat komt u doen? Het is een besloten, wij zijn van het dopingcomité. En dan belt M.E. Jacquet, of iemand anders van de Franse Voetbalbond, Founet Fayard misschien de voorzitter, die daar ook is. Het is echt een promotiecampagne, jongens. Frankrijk speelt een eigen toernooi, een eigen huis. Jullie moeten vrienden worden. We gaan iets heel moois mee maken. En die spelers, ja, die zitten waarschijnlijk gewoon te ontspannen. Misschien ook nog aan een joint of zo. Ja, hè? Dat weet je niet.
Nee.
Ze zijn eigenlijk uit het Italiaanse trainingskamp of uit de winterstop gehaald. Ze hebben 14 dagen vrij en die brengen ze daardoor in Tignes. En die belt op naar Chirac. Jongens, dat kan helemaal niet wat jullie nu doen. We gaan niet controleren. Jullie controleren op ons verzoek. En dat blijft boven de Franse ploeg ook een beetje hangen. Ja. Van, wat is daar ineens aan gebeurd?
Ja.
Hadden ze iets te maskeren, wat niet kan? Hebben de vrouwen allemaal zwangerschapspillen moeten nemen die per ongeluk door de mannen waren ingenomen? We weten het niet.
Nee.
En zoiets heeft in Italië nooit gespeeld. Maar daar is altijd wel de link gelegd door de Franse media ook. Ja, maar de meeste spelers, de Djorkaeffs, de Zidane's, de Deschamps, de Carambeus, ze kwamen allemaal uit de Italiaanse competitie.
Ja,
nou, en Zeeman heeft dat natuurlijk aangezwengeld. Heeft met name het gehad over Del Piero. En er zijn dus rechtszaken geweest. Er is ook een rechtszaak natuurlijk naar dat onderzoek geweest dat er in de medicijnkast bij Juventus allemaal werd aangetroffen. Die Agricola is beschuldigd. Het enige waar ik altijd wel een idee van heb is dat het tot 96... wel mee moet hebben gevallen, maar dat natuurlijk EPO gangbaar was in al die Zuid-Europese landen, ja. Zeker de Tour de France. En er gebeurt natuurlijk iets in Frankrijk 2 weken na het, of ik denk zelfs 10 dagen na het WK. Want ik denk dat ik naar huis ben gegaan na het WK in, nou wat ik vertelde, 16 juli, dus 2 dagen na, of 15, 16 juli. En denk ik, dan 23 juli ben ik terug in Parijs om nieuwsuitzendingen te doen. En dan is die inval bij de Tour de France, waarbij die jongens geloof ik gepakt worden, omdat ze even 10 kilometer in Luxemburg fietsen of zoiets. En dan Frankrijk binnenrijden en dan Willy Voet in Reims of zoiets wordt gepakt. Dat staat erbij.
Ja.
En dat is natuurlijk heel bizar waarom er een enorme dopingcontrole is geweest in de Tour de France. In de 14 dagen nadat Frankrijk wereldkampioen is geworden, waar zeker spelers geprepareerd zijn. Misschien binnen de lijntjes gekleurd, maar wel geprepareerd.
Ja,
en die wielrenners, die werden allemaal opgepakt. En daar is Vinyl Kurov, daar moet je een wielerpodcast van maken.
Podcast opnemen, ja.
Ja, maar dat die twee zaken lopen en dan is dit deze affaire Zeeman, de Franse ploeg, de Italiaanse ploeg, de Spaanse ploeg zul je wel met Edwin Winkels, zul je dit ook onderwerp misschien ook wel even benoemd hebben.
Zeker.
Dat is de rare afsluiting. En dan wat je altijd krijgt in Italië is natuurlijk de bondscoach is eruit, we beginnen opnieuw. En eigenlijk verandert er niet veel. Hè? Dat is een beetje de Gattopardo van het Italiaanse voetbal. Het beroemde boek van de Conte de Lampedusa. Ik weet niet of je het kent. Maar dat in Sicilië alles verandert en er eigenlijk niks verandert.
Nou, vind ik een hele mooie afsluiter, Juriaan, voor het Italië op het wereldkampioenschap in 1998. Mag ik jou weer hartelijk danken voor jouw mooie bijdrages en anekdotes over dit elftal, over dit nationale team.
En, mag ik jullie danken voor het me weer laten herleven van dit prachtige WK.
Geen enkel probleem. En dan zal ik ook zeker de andere gasten even gaan luisteren als ik in jouw schoenen stond, Juriaan. Want er zitten ook zeker weer mooie anekdotes bij. Vooral ook vanuit weer andere perspectieven. Zoals bijvoorbeeld Mario van der Ende als scheidsrechter. Of supporters zoals ik zelf op dat moment was. Of liefhebber op dat moment. Nogmaals, dank Juriaan. En wij gaan elkaar in de toekomst zeker spreken.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Vergeet niet op deze podcast te abonneren om op de hoogte te blijven voor nieuwe afleveringen. Vragen, tips of opmerkingen over de podcast kunnen gestuurd worden naar podcast@staantribune.nl. En voor vragen over boeken en magazines verwijzen we jullie graag door naar www.staantribune.nl.